juist mijn boekje open. Dat liedje wat we gezongen hebben, dat ik het dicht gedaan. Ik heb het dan. Ik kan er niks aan doen. Het is sterker dan mezelf. Soms denken we zo, als we zien dat we worstelen met zonde, dat we zien wat zonde ons als gevoel geeft, omdat we zien dat het niet goed is, we merken dat het niet goed is, en er komt een reuze last op ons. Als we juist over de dood spraken en over hoe afschuwelijk de dood is, dan denk ik ook wel dat het goed is dat we als mensen daarmee geconfronteerd worden, omdat het ons nederig leert zijn. Dat wij uiteindelijk zijn zoals de brief van Jacobus zegt, we zijn gelijk een damp. Vandaag zijn we er en morgen zijn we er niet meer. En hoe krachtig en hoe sterk en hoe zelfzeker we ook in het leven kunnen staan, de dood zal ons allemaal vroeg of laat overkomen. Paulus zegt ook niet voor niks in Romeinen hoofdstuk 6 vers 23, het loon dat de zonde geeft is de dood. De dood is het loon van de zonde. Niet alleen de lichamelijke dood, maar ook de geestelijke dood. En dood is nooit niet fijn. En het is ook niet goed als dood fijn zou zijn. Want dood moet ons een bepaalde angst inboezemen, als ons leven met God nog niet in orde is. Dat we gaan nadenken over wie we zijn en hoe onze toestand is tegenover God. Zoals we ook in dat Engels lied zongen, dat er kracht is in het bloed van Jezus, dat wij zonde kunnen overwinnen. En dat is ook waar we vandaag ook wat dieper over gaan nadenken. Dat het niet zo hoeft te zijn dat wij gaan denken, ik kan er niks aan doen. Het is sterker dan mezelf. Want als wij zo denken, dan hebben wij de Satan al de overwinning gegeven. Want wij hebben al toegegeven aan de gedachte, wat ik nu doe is wel slecht, maar het is sterker dan mezelf. En ik kan er niks aan doen. Dus ja, waarom zou ik dan nog moeite doen om er iets aan te doen? Want ik heb toch al gezegd voor mezelf, het is te vergeefs en ik kan er niks aan doen. Maar als wij bidden, Pascal heeft vorige week ook een heel goede les gegeven, en hij heeft ons ook aangemoedigd om meer te bidden en om beter te bidden. En als wij dan bidden, zoals Matthäus 6 vers 13 zegt, dat we aan God vragen, verlos ons van de boze. Waarom zouden we dat gebed gaan bidden als we eigenlijk onszelf al misleid hebben met de gedachte, het is sterker dan mezelf. Ik kan er niks aan doen, aan de zonde die mij overkomt. Kijk eens in 1 Korinthe hoofdstuk 10 vers 13. Vers 12 lezen wij daarom wie meent te staan. Dus wie denkt te bestaan? Wie denkt sterk te zijn? Wie denkt zo te leven zoals God het wil? Wie denkt dat hem nooit niks kan overkomen? Wie meent te staan? Wie van zichzelf vindt, ik sta zoals ik moet staan. Aan die mens wordt de waarschuwing gegeven, zie toe, pas op, let op. Zie toe dat hij niet valt. Zelfs de mens die denkt te kunnen staan, kan vallen. Dat is niet dat hij moet vallen, maar als het onmogelijk is voor iemand die vaststaat, die stevig staat en die van zichzelf zegt, ja, voor mij is het zo, het is allemaal in orde, ik leef met God. Als die niet kan vallen, als dat onmogelijk is, dan gaat Paulus nooit een waarschuwing geven als je denkt te staan, pas op dat je niet valt. Want wat zegt hij dan? Je hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. God is getrouw, die niet zal gedogen dat jij boven vermogen verzocht wordt. Want hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat jij er tegen bestand bent. Wanneer wij in de positie komen dat zonde ons parten gaat spelen, dan bedoel ik niet dat we al de keuze gemaakt hebben om zonde te gehoorzamen, maar dat zonde, dat Satan de zonde aan ons gaat voorschotelen. Gaat presenteren op het dienblaadje. dan moeten wij weten dat wij op dat moment een keuze hebben. Om te zeggen, ik ga aan die verleiding gehoor geven, of ik ga zeggen, absoluut niet. God gaat nooit niet wegnemen uit uw leven, uit mijn leven, dat Satan met dat presenteerblaadje naar u toe komt om u aan te zetten om slechte dingen te doen. God gaat dat niet wegnemen. God gaat er wel voor zorgen dat als dat moment komt, dat jij als mens, als christenmens, als gelovige mens, dat je dat kunt doorstaan met succes. Dat jij kunt zeggen, God heeft mij aan de uitkomst geholpen die zijn wil respecteert. Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat jij er tegen bestand zijt. Dat woord bestand zijn, weet je wat dat betekent? Dat God u gaat doen staan. Dat God u de middelen en de kracht en de overtuiging gaat geven om op dat moment te zeggen, nee Satan, ga weg. Ik ga niet toegeven aan wat jij nu probeert te doen in mijn hart en mijn leven. En dat woord bestand zijn, ik zocht dat op en op het internet heb je zo van die mooie woordenboeken. En daar kwam een voorbeeld dat zij aangaven om het woord bestand zijn, er is tegen bestand zijn, om dat beter te begrijpen. En het voorbeeld dat zij gaven was een computer die bestand is tegen hackers. Wat wil dat zeggen, een computer die bestand is tegen hackers? Dat hackers daar iets aan kunnen doen? Of dat die computer zo sterk staat, dat welke hacker er ook komt, die kan niks beginnen tegen die computer, die kan daar niet in inbreken. Waarom? Die computer is daar tegen bestand. Als Satan met zijn verleidingen naar uw hart komt, naar uw ogen komt, naar uw mond komt, om u te doen zondigen, gaat God ervoor zorgen dat gij er tegen bestand bent. Dus het hoeft niet zo te zijn dat je faalt, dat je toegeeft aan die verzoeking. Het eerste punt is dan ook, God zal de verzoeking toelaten in ons leven, zodat wij sterker kunnen worden. Kijk eens in Jacobus hoofdstuk 1. Vers 12. Zalig is de man die een verzoeking volhardt. Wij zouden misschien wel willen dat de verzoekingen wegblijven uit ons leven. Dat de verzoeking om het kwade te doen er niet meer zou zijn, want dan zou het leven toch zoveel gemakkelijker zijn en zoveel aangenamer zijn. En dan zou ik toch niet moeten toegeven aan de zonde, want er is geen verleiding tot zonde. Wel, je bent zalig als jij iemand bent die volhardt in de verzoekingen. Dus maak u geen illusies. Je zult altijd verzoekingen kennen. En God verwacht dat jij volhardt in de verzoeking. Dat jij daarin blijft strijden om de juiste keuze te maken wanneer Satan komt aankloppen aan je hart. Zalig is de man die in de verzoeking volhardt, want wanneer hij de proef heeft doorstaan. Het is een test van ons geloof. Het is een test van onze liefde voor God. Het is een test van wie wij zijn als wij wel werkelijk zijn wie wij zeggen dat we zijn, namelijk christenen. Mensen die voor en door Jezus leven. Als wij die proef hebben doorstaan, zal hij de kroon van het leven ontvangen die God beloofd heeft aan wie hem lief hebben. Een sleutelelement om de proef te kunnen doorstaan is God lief hebben. Een onvoorwaardelijke liefde hebben voor God zoals hij die voor ons heeft. Dat God alles mag bepalen in ons hart en ons leven. En als dan die passies komen, als dan die trotsheid komt, als dan de verleiding komt, om wat dan ook, dan zit je bestand er tegen. Dat is wat God zegt. Dat is wat God doet. Het is niet dat we als christen niet verzocht kunnen worden tot zonde, maar het is hoe gaan wij om met die keuze? Hoe gaan wij om met die keuze? Satan die heeft niet liever om ons in de val te lokken. Om, zoals vroeger, werd een gat gegraven in de grond. Er werden takken overgelegd. Wat blaren. Je liep in het bos. En de dieren, die hadden geen benul van dat er een gat was, en ze liepen rechtdoor, hup, het gat. Ze hadden het gat niet gezien. Dat is wat Satan wil doen. Hij wil ons helemaal kapot maken. Hij wil ons doen twijfelen aan wie God is en wat God te zeggen heeft. Hij wil ons in die val lokken, of dat wij samen met hem voor eeuwig verloren zouden gaan. Maar zalig is hij die in de verzoeking volhardt. Als hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die God beloofd heeft aan wie hem liefhebben. Vers 13 van Jacobus hoofdstuk 1 zegt, laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt, ik word van Gods wegen verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden. Hij zelf brengt ook niemand in verzoeking. Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en de verlokking zijner eigen begeerte. Daarna als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde. En als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders. Het wordt ons gepresenteerd op een blaadje. En wat duidelijk is uit de brief van Jacobus, is dat niemand van ons hier niet mee te maken zal krijgen. Elk een van ons heeft hier mee te maken. Als wij hier niet mee te maken hebben, dan hebben we onszelf iets wijsgemaakt. We hebben allemaal elke dag weer opnieuw te maken met verzoekingen. Die komen niet van God. Het is de Satan die de wereld aanzet tot het kwade. Maar hoe wij daarmee omgaan, heeft te maken met ons hart. Welke keuze wij maken om toe te geven of niet, dat komt uit ons eigen hart. Jacobus hoofdstuk 1 vers 2 zegt, houd het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer jij in velerlei verzoekingen valt. Je moet er juist blij mee zijn. Ja, maar oh, al die passies die dan in mijn leven spelen om kwade dingen te doen, slechte dingen te doen, die drijfkracht, hoe kan dat nu goed zijn? Houd het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer je in velerlei verzoekingen valt, want jij weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Wij moeten daartegen strijden, wij moeten de juiste wapenen aandoen, een van die wapenen is het gebed, zoals Pascal ons vorige week is voorgegaan, maar wij moeten volharden in ons geloof, en daarvoor laat God die verzoekingen toe. Vers 4, maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat jij volkomen en onberispelijk zijt en in niets tekort schiet. Dus wij moeten juist dankbaar zijn dat wij zien dat er verzoekingen zijn en dat wij een God aan onze zijde hebben die ons uitrust om niet te moeten toegeven aan die verzoekingen. Het tweede punt dat ik wil maken is, een verzoeking is tijdelijk. Een verzoeking zal niet blijven duren. Kijk eens in Jacobus hoofdstuk 5, vers 7. Dat is ook het thema waar Jacobus over spreekt. In vers 7 zegt hij, heb dus geduld. Waarom moet je geduld hebben? Ja, maar het is niet gemakkelijk als jij constant te maken krijgt met moeilijke omstandigheden. Met omstandigheden waarin je geloof op de proef wordt gesteld. Waarin je heiligheid wordt op de proef gesteld. Waarin jij moet gaan keuzes maken voor of tegen God. Die constante strijd, dat vergt iets van u. Dat gaat niet zonder slag of stoot. En in dat proces, zegt de schrijver, heb geduld. Heb geduld, broeders, tot de komst des Heren. Zie, de landman wacht op de kostelijke vrucht van het land en heeft geduld. Totdat de vroege en de late regen erop gevallen is. We hebben dat nodig. God is ons aan vormen doorheen al die verzoekingen die Satan op ons wegbrengt. Is hij ons aan het vormen. Hij gebruikt dat ten goede. Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, want de komst des Heren is nabij. Broeders, zucht niet tegen elkander, opdat gij niet onder het oordeel valt. Zie, de rechter staat voor de deur. Broeders, neem tot voorbeeld van gelatenheid en geduld de profeten, die in de naam des Heren hebben gesproken. Weet je wat gelatenheid betekent? Dat betekent een soort berusting. Dat je uw toestand zoals die is, dat je die aanvaardt. Dat je zegt, oké, dit is nu waar ik mee te maken heb. Dit is nu wat mijn moeites zijn. Dit is nu mijn strijd. Dit is nu waar ik dagelijks mee geconfronteerd word. Ik berust daarin. Ik aanvaard dat, want ik weet, God gaat niet toelaten dat ik boven vermogen verzocht word. En God gaat ook voor de uitkomst zorgen. Hij gaat zorgen dat ik hier tegen bestand ben. Maar wat doen wij meestal? Toegeven? Of laten meeslepen door de passie van de zonde? En met verkeerde wapens daartegen strijden. Dat we ongeduldig worden. Dat we het allemaal weg willen uit ons leven. We willen het niet meer. Berusting betekent onderwerpen, aanvaarden. Dat is gelatenheid. Dat is wat de profeten hadden. Maar niet alleen gelatenheid, ook geduld. Het geduld om te wachten. Op Gods tijd, op Gods moment, op Gods kracht, op Gods hulp. Wat zegt hij in vers 11 over die profeten? Zie, wij prijzen hen zalig, die volhard hebben. Je hebt van de volharding van Job gehoord en je hebt het uit het einde dat de Heere dit volgen gezien. Dat de Heere rijk is aan barmhartigheid en ontferming. Job werd op een punt gebracht dat hij ook dacht van, wat is het nu allemaal? Hoe lang gaat het nu nog duren? Wat is de bedoeling hiervan? Ging een discussie met God, een discussie met zijn vrienden, werd ook nog eens ten onrechte beschuldigd door zijn vrienden van dingen waar hij niet mee bezig was. En er wordt gezegd, kijk naar Job zijn volharding. Je hebt ervan gehoord hoe Job dingen heeft meegemaakt in zijn leven. Hoe moeilijk het was voor hem. Maar Job was gelaten. Hij berustte daarin. Job was geduldig. En wat was zijn einde? Welk einde heeft God hem gegeven? Een einde van barmhartigheid en ontferming. Want God was Job aan het vormen op dat moment. God was Job aan het kneden. Doorheen al die beproevingen die hij in zijn leven tegenkwam. God heeft de controle en God weet wat wij aankunnen. En wij denken soms dat we niet aankunnen, maar God weet dat wel. Maar ons probleem is soms dat wij onvoorbereid zijn en dat wij onvoorbereid de strijd met de zonde aangaan. Dat we onvoorbereid de verzoekingen tegemoet gaan. Dat we bidden, zoals we vorige keer hebben gezien, Matteüs 6, vers 13, leid ons niet in verzoeking, daar bidden we niet voor. En als dan de verzoeking komt, zijn we niet klaar, zijn we niet voorbereid, we falen, we blijven falen, we blijven strijden, we doen het verkeerd en het lukt ons niet. Onvoorbereid gaan we naar die verzoeking toe. En dan kan God ons inderdaad ook niet helpen, want we zijn niet op zijn wijze aan het doen. Op zijn tijd en met zijn middelen. Een laatste punt is wat we moeten begrijpen over verzoeking. Dat verzoeking te overwinnen is. Maar ook weer, we hebben dinsdag een tekst gelezen met een psalm 119 en in vers 11 lazen wij daar dat de psalmist zei, ik berg uw woord in mijn hart op, opdat ik niet tegen u zondige. Als wij natuurlijk niet Gods woord kennen, als wij niet door zijn kracht leven, als wij niet bidden en door de geest ons laten leiden, dan zijn we heel zwak. En dan kunnen wij niet overwinnen. Dat is onmogelijk. Kijk eens wat Jacobus 4 zegt. Vers 7. Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel. En hij zal van u vlieden. Als hij daar komt, met wat uw zwakheid ook is, ieder heeft zijn eigen verzoekingen waar hij mee worstelt. Als de duivel komt, als jij u aan God onderwerpt, berust, vertrouwt, luistert, gelooft, dan bied je weerstand aan de duivel, en de duivel gaat zijn verzoeking niet punt kunnen brengen waar hij wil dat het komt. Namelijk dat jij opgeeft, dat je faalt en dat je blijft falen. Onderwerpt u aan God, biedt weerstand aan de duivel en hij zal van u vlieden. Gelooft je dat? Wel, ik geloof dat. En toch moet ik erkennen dat ik soms in mijn leven tekort kom aan wat hier staat. En dan weet ik ook waar het probleem ligt. Niet bij God, maar bij mij. Onderwerpt u aan God, Wie zweert dan aan de duivel, hij zal van u vlieden. Nader tot God, vers 8, en hij gaat tot u naderen. Vers 10, vernedert u voor de Heere, en hij zal u verhogen. Dus hoe strijden wij? Hoe kijken wij naar verzoekingen, naar misleidingen? Zeggen wij inderdaad, ja, ik kan daar niks aan doen. Het is sterker dan mezelf. Wel, dan heeft Satan reeds gewonnen en kan God niks meer doen. Maar, als wij weten dat God verzoekingen toelaat, zodat wij sterker kunnen worden. Als wij weten dat welke verzoeking er ook is, dat die tijdelijk is. En dat welke verzoeking er ook is, die is te overwinnen. Met God, wat houdt ons dan tegen? We hebben geen excuus om de verzoeking niet te overwinnen. Want zoals die tekst van Romeinen zegt, dat het loon van de zonde de dood is, zegt Paulus daar in dezelfde adem bij, de genade die God schenkt is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer. God zijn doel is nog altijd om ons thuis te brengen, om ons bij hem te hebben, om ons lief te hebben zoals een vader zijn kinderen. Maar er is, wat hadden we juist in die schriftlezing van Deuteronomium gezien, hoe ouders die hun kinderen, zelfs als ze die getuchtigd hadden, dat die nog niet wilden luisteren. Dat die uit Israëls midden moesten worden weggedaan. En ik denk dat wij ons soms, zoals die weerspannige zoon, gedragen. Dat wij weerbarstig zijn, weerspannig, niet willen luisteren. En uiteindelijk zijn we dan tot geen nut voor onze broeders en zusters niet, maar ook niet voor God niet. En dat is een houding waar we allemaal ook moeten tegen vechten. Want dat is juist wat Satan blij maakt, wat hem gelukkig maakt, waar hij van opfleurt, dat is als wij de strijd opgeven. Als wij de zonde accepteren en onszelf wijs maken, het is sterker dan mezelf, ik kan er toch niks aan doen. Een prediker heeft een spreuk gezegd die de moeite waard is om over na te denken. Daar ga ik het ook mee besluiten. Een verzoeking is gemakkelijk om uit te blijven. Maar een verzoeking is moeilijk om uit te komen. Je kunt beter wegblijven van de verzoeking. Want als je er een keer in bent, is het veel moeilijker om uit of los te geraken van die verzoeking. Steek dat in uw hoofd. Ik weet dat ik dat moet doen. En ik weet dat als ik, wat ik juist gelezen heb, dat we allemaal met verzoekingen te maken hebben, dat elke van jullie dat ook moet doen. Het is gemakkelijker om ervan weg te blijven dan om eruit te geraken. Zorg dat je gewapend bent met Gods wapenen om niet toe te geven. En creëer niet een sfeer in uw leven en omstandigheden dat je al hebt overgegeven, dat je al hebt toegegeven aan de verzoeking of voordat de verzoeking is gekomen. Nou ja, als je zegt, ik kan daar toch niks aan doen. Dan komt de verzoeking en dan gaat je er inderdaad ook niks aan kunnen aan doen, want je hebt toegegeven. Je hebt hem al welkom geheten, maar voordat hem is gekomen. Heere, leid ons niet in de verzoeking. Laat dat ons gebed zijn, laat dat ons wapen zijn. Amen.